Hallo en welkom bij aflevering 331 van de Erhoning Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze impactbeslissingen nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Vandaag het gesprek met Walter Santingen. Walter is 37 jaar en geboren in Suriname. Hij heeft 10 jaar in de financiële sector gewerkt als bankier en innovatieconsultant. Momenteel is hij Chief Veggie Officer bij Holy Greens, een start-up dat groente upcycelt in gezonde en lekkere producten en daarmee lokale voedselketens bouwt. Een interessant gesprek met Walter over voeding, waaruit je meer leert over waarom we zo weinig gezonde voeding binnenkrijgen en wat Holy Greens daaraan verandert in de wereld. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw business coach, Erno Hanning.
Welkom in een nieuwe podcastaflevering. Vandaag spreek ik met Walter Santingen. Ja, ik ben op jouw spoor gekomen via Maurits Groen. En dat kwam omdat hij me had uitgenodigd voor de première van de film Beyond Zero. En ja, daar werden een aantal bedrijven voorgesteld op het podium die in Nederland al heel erg goed bezig zijn met hoe je kunt kijken hoe je veel duurzamer werkt dan normaal. En ik wist eigenlijk al van jullie voor dat gesprek. Maurits had jullie al een keer genoemd in een gesprek met mij. En ik dacht, ja, het is eigenlijk wel een goed idee om die mensen uit te nodigen in de podcast. Om te kijken, om die mensen als voorbeeld neer te zetten dat het wel kan. Dat er dus gewoon een heleboel mogelijkheden zijn om wel anders te denken met je bedrijf. Om duurzaam te zijn, om impact te hebben en ook positief te denken. Dus vandaar, welkom Walter.
Dankjewel.
Het grappige is, jij bent nu oprichter van jouw eigen bedrijf Holy Greens. Maar je bent begonnen als private banker.
Ja, ik ben bij ABN AMRO begonnen, ja.
Het klinkt als een enorme stap, laat ik het zo zeggen.
Ja en nee, denk ik. Ik ben wel bij ABN AMRO begonnen, maar ik heb wel tussentijds ook geprobeerd om andere bedrijven op te zetten en altijd eigenlijk duurzaam. En bij ABN AMRO heb ik gewoon heel veel geleerd op het gebied van economie, dan wel vanuit de bank gezien, hoe je naar bedrijven kan kijken. En ik denk het leuke van de private banking afdeling waar ik destijds werkte als jonge jongen, was dat ik alleen maar portefeuille had van Nederlanders die in het buitenland zaten en dan alleen maar ondernemers. En dan moet je denken aan de kaasboer die naar Mexico gaat of Nederlander die in Zuid-Afrika belandt en dan toch maar een wijngaard begint. Of, nee. En allerlei avonturiers, noem ik ze maar even. Ze zijn altijd bij mij wel blijven hangen en heb ik heel veel van geleerd van die klanten ook. En bij ABN AMRO heb ik ook heel veel mogen leren op het gebied van finance, maar ook over innovatie. Ik denk de afgelopen 5-6 jaar heb ik alles gedaan rondom innovatie bij ABN AMRO en ING. Dan wel verduurzamen en nieuwe producten bedenken. En continu een beetje schoppen tegen heilige huisjes aan binnen de bank. Wat ik ook wel leuk vind. En nog steeds betrokken ben met innovatie. En nu dan met mijn eigen bedrijf. Het interessante van zo'n grote bank is dat je en groot leert denken. En ook best wel goed snapt waar de systemen liggen. En hoe de systemen werken. En waarom sommige bedrijven niet werken en sommige wel. En nu kan ik uiteindelijk vanuit Holy Greens kan ik een impact maken en nog steeds met finance bezig zijn. Maar ook meer met triple bottom line profit. Dus niet alleen kijken naar geld, maar ook kijken naar de planeet en kijken naar mensen. En daar een balans in zien te vinden.
Je hebt de Hogeschool van Amsterdam gedaan, Management Economie. Waarom koos je op dat moment, want je zei net al, je hebt al langer de drijf om te werken met duurzaamheid in de omgeving van duurzaamheid. Waarom koos je op dat moment voor de ABN?
Ja, eigenlijk wilde ik nooit iets doen met economie. Ik wilde maatschappijleraar worden. Dus mijn grootste, ik denk als je mijn boekenkast zou pakken, dan zie je vooral social science, politicologie, ook wel economie en geschiedenis. En daar haal ik gewoon superveel energie uit nog steeds. Ik denk dat ik nieuwsverslaafd ben. Dus ik ben elke dag, ik volg politiek op de voet of naar Amerika is, of Nederland, of Engeland. Ik vind het gewoon super interessant. Ik denk dat ik per ongeluk, ja, ik weet niet of zoiets bestaat als per ongeluk, maar ik ben gewoon per ongeluk geland daar in Amsterdam. En ik ben me bezig met een bijbaantje, compliance. En ik heb ooit eens een keer ingevallen voor iemand en dacht, oh, dit is wel lachen werk. Zo is het eigenlijk gegaan. En wat ik al zei, wat mij echt triggerde was, ik kon met Nederlanders werken die internationaal actief waren. En het waren niet de Nederlanders die van naar het koor waren gegaan, gestudeerd. En het waren gewoon mensen die buiten de gebaande paden dingen gingen doen. En gewoon continu de grens opzoeken van, oké, wat kan ik nu weer doen? En continu buiten je comfortzone. En als je dan een Nederlander die in Rusland zit, als je die kan spreken en dan hoort wat hij voor wereld zich in bevindt en wat voor barrières die moet doorgaan op dagbasis. En ook de dingen die hij dan bedenkt, ja, dat is gewoon super inspirerend. Dat neem ik gewoon mee. Dus ik denk dat het enerzijds toeval was en anderzijds misschien ook niet. En ik denk als mens ben ik best wel competitief. En ja, in die tijd toen ik bij ABN AMRO begon, was net voor de crisis, net voordat ABN AMRO werd overgenomen, dus volgens mij 2007, was het nog wel echt ja, spannend en leuk om in een bank te zitten, om de wereld over te gaan.
Want jij werkte in het private banking gedeelte, dat betekent dat je met mensen te maken hebt die een redelijk vermogen hebben?
Ja, een legbaar vermogen vanaf 1 miljoen.
En had je ook niet zoiets van, ik wil dat ook in de toekomst?
Nee, ik ben denk ik, mijn vader is heel politiek activist geweest en mijn moeder is eigenlijk altijd in milieuzaken gewerkt, ook dus, altijd super duurzaam geweest, heel leven iets al biologisch, dus ik ben zelf van een boerderij. Dus ik denk dat ik uiteindelijk als ik naar hun twee kijk, ben ik mezelf altijd meer bezig met impact. Ja, nou, misschien, en ik kon dat misschien niet vinden bij de bank, maar ik zou heel eerlijk, ik had echt niet geweten wat ik anders zou doen. Nee, ik vind impact gewoon leuker. En ik heb ook in die periode ook geprobeerd om met, voor mij een bedrijfje op te zetten om afvalvet op te kopen en dat te verhandelen en daarmee bioprocessors laten maken en die en naar Afrika sturen, naar ziekenhuizen waar ze geen goede noodgeneratoren hadden. Dus ik heb al best wel veel dingen geprobeerd aan de duurzaamheidskant en dat lukte steeds niet echt.
Waarom lukte dat niet?
Ja, kennis en ervaring gebrek. Eén keer dan is het team, de andere keer dan ben jij het probleem en dan snap je niet. Of voldoende nog wat je aan het doen bent. Timing. Ik werkte er ook altijd naast. Ik was ook betrokken bij de New Urban Collective. En de Black Archives. En ik kon eigenlijk nooit dat combineren met 40 uur werken. En bij Holy Greens lukte dat. Omdat COVID begon. En ik was gestopt met mijn job. Was al helemaal besloten om voor mezelf te beginnen. Dus het kwam gewoon heel goed uit. En nu heb ik ook echt 1000% aandacht op wat ik er nu aan het doen ben. En nu hier ook in. Hè. Ik ben gewoon continu met Pieter, zijn we eigenlijk met z'n tweeën, continu bezig om te kijken naar alle assen van het bedrijf. En ja, hoe duurzaam kunnen we zijn? Hoe duurzaam kunnen we worden? Ja, hierachter zien we, je ziet het nu niet, maar dat is een koelcel. Ik zat net al met Maurits erover te praten van wat ga ik nou met die warmte doen die koelcel gaat genereren? Kan ik dat nu afzuigen en brengen in ons kantoor of andere kantoren? Dus ik ben wel, we zijn continu aan het kijken van hoe zit dat systeem van ons als bedrijf in elkaar? En hoe kunnen we nou hele gezonde producten creëren voor mensen en tegelijkertijd als bedrijf gezond te opereren? En dat is best wel een uitdaging. Een leuke uitdaging.
Ja. Yeah. Wat is daar het meest lastige in dan?
Ja, omdat de geldmarkt niet zo werkt. En de Nederlandse overheid werkt al helemaal niet zo. Ik denk dat de Nederlandse overheid hier achterloopt. En ik denk niet dat, daarmee zeg ik niet dat de ambtenaren achterlopen. Want ik denk dat heel veel ambtenaren wat anders willen. Maar ik denk met name dat de top gewoon niet bereid is om stappen te maken om die markt echt een significante boost te geven. Dat het ook echt duurzamer wordt. Want je zou kunnen zeggen, wij zitten in een pand en er zitten 30 bedrijven en er zitten een aantal productiebedrijven in. En je zou kunnen zeggen, waarom probeer je de warmte die wij niet met z'n allen creëren, om dat weer terug te geven aan de rest van het pand. En ga je daarin investeren als gebouweigenaar. Maar dat is geen enkel overheidsbesluit van dit akkoord waarbij dit soort panden worden verplicht om integraal te kijken naar warmteopslag en energiehuishouden. Dat wordt niet gedaan. Uiteindelijk gaat het over hoeveel vierkante meter kun je verhuren. En kun je er zoveel bedrijven in kwijt.
Wat is volgens jou dan een belangrijke stap voor de politiek? Dus nu is er een nieuw regeerakkoord. Wat is voor jou een belangrijke stap voor de politiek om te nemen om hier echte stappen te zetten?
Ik denk dat Nederland een aantal voorlopers heeft op het gebied van duurzaamheid. En echt in brede zin, qua techniek, qua allerlei, maar beleid is, maar ook gewoon visie. En ik denk dat wat de overheid nu doet, is eigenlijk, en nu hebben we een probleem. En ze kunnen niet verder kijken dan de binnenkant van hun hand. Op dit moment, van oké, dit is wat er gebeurt en hier acteren wij op. En je moet eigenlijk 20 of 30 jaar verder vooruit kijken. En dan moet je gewoon zeggen, oké, wij willen, als wij als Nederland voor willen lopen, dan moeten wij nu die stap maken, dan moeten wij nu bedrijven als Shell, ook een ander soort bedrijven, moet je dus eigenlijk verplicht om het hele businessmodel te gaan veranderen. En dan kun je beter, je kan beter nu de bittere pil nemen, dan over 10 of 20 jaar van de handen tegenaan lopen en zeggen, oké, we kunnen niet anders. En we moeten gewoon stoppen met bepaalde delen van sectoren. Als je het nu doet, kun je namelijk investeren in innovatie. Kun je investeren in het hervormen, transformatie. Dus er zijn genoeg. Ik denk dat we met elkaar zo slim zijn met z'n allen, dat we echt wel veel sneller als land duurzaam kunnen opereren. Maar dat we elkaar gewoon te veel naar de overheid zitten te kijken en wachten totdat zij het beleid gaan aanpassen. En de overheid die kijkt heel erg naar wat gebeurt er aan de begroting en verdienen we nog genoeg geld.
Ja, en die zijn natuurlijk ook afhankelijk van de burger. De burger heeft misschien ook niet genoeg lawaai om te laten zien dat ze het ook werkelijk willen.
Ja, ik weet niet of als we gaan wachten tot alle burgers daar zijn, dan denk ik niet dat we dat moeten doen. Ik denk dat we gewoon een horizon moeten schetsen van 2050. We weten dat we dan ongeveer met 10 miljard mensen zijn. Nederland zal ook heel veel meer mensen hebben. En dan eigenlijk zeg ik, maar wie willen we zijn over 20 of 30 jaar, 40 jaar? En daar moet je je horizon op leggen. En je moet er altijd van uitgaan dat burgers niet weten wat ze nodig hebben. Behalve op de korte termijn. Dus volgens mij bestuurders ook regeren, dus als je niet vooruit wil kijken en je wil niet dat doen, en je wil continu kijken naar de burger van vandaag, ja, de burger van vandaag die eet een broodje pindakaas waar palmolie in zit, of die eet een broodje pindakaas wat heel duurzaam is. En het zijn dat soort dingen. En moet je dan de burger vragen om dan over al die aspecten van zijn leven, of het nou zijn thee is in de ochtend, koffie, de broodje pindakaas dat hij eet, de fiets die hij neemt, de tram die hij neemt, de bus of de auto, over al die aspecten moet hij wat van vinden. Ja, ik vind dat eigenlijk best wel gekke gedachte. Zeker als je weet dat de overheid gewoon zoveel advies krijgt van allerlei bureaus zoals Bain of McKinsey, Deloitte, waar alle knappe koppen bij elkaar zitten. En dan heb je het echt niet nodig. En we kwamen net van de afspraak met Maurits Bijbelbaan. Als we dan kijken hoe hij duurzaam hij zijn operatie heeft ingericht. En op wat voor manieren de overheid dan nog achterloopt ten opzichte van de snelheid die hij maakt met zijn bedrijf. Ja, dan vraag je echt af of de overheid niet gewoon te langzaam opereert. Ik snap echt wel dat het lastig is. Want je kan niet 20.000 bedrijven hebben die allemaal voorlopen. Je hebt gewoon een paar nodig. En die zetten de standaard. En vervolgens kun je dan daar naartoe werken met z'n allen. En ik denk dat dat een beetje ook is wat wij moeten doen. Ook als voedselbedrijf. Wij willen hele gezonde producten maken. Als wij een hogere standaard kunnen maken en dat betaalbaar in de markt kunnen krijgen, dan zou het mooi zijn als wij weer een nieuwe standaard kunnen creëren van voedselproductie. En wij komen eigenlijk uit een industriële voedselproductie vandaan, waar alles gericht is op kostenefficiëntie. Dus dat betekent zo laag mogelijke marges, zo goedkoop mogelijk. Dus dan kies je de goedkoopste ingrediënten en zet je het in elkaar. Met als consequentie dat je als consument aan het kortste eind hebt, want je bent langs de eind, je bent gewoon ziek. Je wordt gewoon ziek, je gewoon zieker. Mensen die weten om te doen wat ze moeten eten. En dat werkt niet.
Wat houdt dan... Kijk, de bedrijven wachten op de overheid wacht op andere zaken. Wat houdt de bedrijven tegen om zelf, Axel, net wat je net schetst, dat voorbeeld van, we kunnen als bedrijven in dit pand die warmte opvangen en in dit pand stoppen. Wat houdt dan die bedrijven tegen om dat actie te ondernemen?
Ik denk sommige bedrijven die kunnen gewoon voorlopen en die hebben gewoon een eigenaar. Vanuit innovatie heb je ook twee soorten van theorieën. Zoals een founder vision led companies, waarbij de founder eigenlijk alles kan dicteren, zoals met Elon Musk, met Jeff Bezos, Elon Baan, zoals in Nederland wel meerdere. Robert Fish van Message Birds, zijn jongens die gewoon continu bij een bedrijf bezig zijn en die duwen het bedrijf voor. En dan heb je managementvisie. En managers zijn vaak niet mensen die, die houden de toko draaiende. Die lopen niet vooruit. En ik denk dat in Nederland heel veel ondernemers, maar ik kan niet van alle ondernemers verwachten dat ze de Robaan van de wereld zijn, of Robert Fish die gewoon een gigantisch groot bedrijf bouwt. En zo zijn er andere jongens die dat doen. Of vrouwen. Ik denk dat we heel veel ondernemers hebben die één ding voor goed doen en daar verdienen ze hun brood op. En op het moment dat de bedrijf moet veranderen en die transformatie moet doormaken, niet iedereen kan een bedrijf bouwen en ook transformeren. Het zijn gewoon twee verschillende eigenschappen. En daarom heb je wel een overheid nodig die dus of de markt een incentive geeft om te bewegen, of regelgeving maakt. En dat kan ook een incentive zijn. Dus je hebt of regelgeving, beleid en je hebt subsidies. En ik denk dat je een regelgeving moet maken wat de subsidies vrijgeeft, maar je moet regelgeving ook zo maken dat de boetes zijn voor bedrijven. En het kan niet zo zijn dat wij met z'n allen de belasting betalen en vervolgens Shell dat zoveel uitstoot, dat wij ook nog een keer hun innovatie gaan sponsoren. Nee, zij moeten gewoon zelf met het geld dat ze verdienen en uitkeren aan de aandeelhouders, dat zouden ze gewoon moeten stoppen in hun innovatie. Moet zorgen dat het bedrijf duurzamer wordt. Dus de prikkels die zijn gewoon verkeerd. We werken met z'n allen gewoon veel meer voor het corporate leven dan dat we voor grotere bedrijven, dan dat we werken om de maatschappij op een duurzame manier draaiend te houden.
Maar ja, die grote bedrijven die zeggen, ja, die subsidies zijn er gewoon, die zich gebruiken dan.
Ja, maar eigenlijk zou je dus moeten zeggen als overheid, van, je kan niet verwachten van de frietboer, dat als hij nu andere friet gaat, zeg ik dat 20 cent duurder is, en dat het vet wat hij gebruikt, of olie, dat hij over moet gaan naar een andere olie, dat ook nog te duur is. En dat hij moet ook leven. Maar als je een corporate om de hoek hebt die producten kan maken, maar die kan op schaal een duurzamer product maken, ja, dan weet je dus ook dat je daarmee 10.000 frietboeren bij wijze van kunt bereiken. Dat is net als met Booking.com, faciliteert heel veel ondernemers. Het is eigenlijk een supermooi bedrijf. Heel veel ondernemers die kunnen hun business draaien. Maar als zo'n bedrijf miljarden uitkeert aan zijn aandeelhouders en op het moment dat het slecht gaat weer het geld van een kleine belastingbetaler pakken, dat werkt niet. Dus je zal een andere dynamiek moeten vinden tussen shareholders en stakeholders. En als het alleen maar shareholders zijn, dan krijg je continu verkeerde prikkels. En misschien is het ook... Ik denk dat de overheid... Voordat de hele IT, die softwaregolf was gekomen, was de overheid marktmeester. Dat waren ze gewoon. En dat deed je door beleid. Maar door al die softwareplatformen hebben zij die functie kwijtgeraakt. Ze kunnen niet controleren en sturen. Dus je ziet gewoon dat volgens mij alle marktplaatsen, die bepalen gewoon wat er gebeurt met de supply chains, productontwikkeling, hoe dingen worden geleverd. En dat was 40 jaar geleden niet. Want PostNL die zorgde voor delivery. Die zorgde dat dingen bezorgd werden. En de overheid bepaalde wel hoe de markt werkte. In ieder geval voor in grote delen. En je zou kunnen, als, dus suikertax is één. Als de overheid zou zeggen, oké, we gaan nu suikertax invoeren. We willen geen GMO weer. En we willen gewoon dat de markt naar 50% biologisch gaat. Nou, dan denk ik dat Unilever morgen en andere bedrijven morgen bij Rutte om tafel gaan en dan is het gelijk van tafel. Terwijl ze ook zouden kunnen zeggen, we willen met z'n allen een duur, wij als bedrijf hebben een verplichting om te zorgen dat mensen gezonder worden. Dus als dit bijdraagt aan de algehele gezondheid en daardoor minder chronisch zieken, krijgen wij meer klanten, meer geld en krijgen wij een duurzamer businessmodel. Maar dat is eigenlijk de andere kant op. En dat is eigenlijk het gesprek waarvan ik denk, ja, dat zou de overheid moeten voeren. Als Unilever zou zeggen, ja, maar dan willen we niet meer in Nederland zijn. Ja, dan komen er wel meer nieuwe ondernemers in Nederland die duurzamer willen gaan opereren. Dus het is echt niet alsof wij afhankelijk zijn van dit soort bedrijven. Die creëren we gewoon.
Dus als de Nederlandse overheid regelgeving bedenkt waardoor dit soort bedrijven zoals Shell en Unilever opstappen, gewoon laat gaan?
Ja, er komen echt wel weer nieuwe ondernemers. Echt, onvermijdelijk. Zo zijn wij mensen gewoon. Ik vind het leukste wat ik vind is gewoon problemen oplossen de hele dag. Dus als er genoeg problemen zijn die we kunnen oplossen en er zijn ook nog voldoende mensen in Nederland met geld, dan gaat dat vanzelf wel lopen. Echt. Ik woonde eerst in Den Haag. Mijn overbuurman die had een bedrijf en zij maakte duurzame windmolens. Gewoon van hout, heel duurzaam hout. Niet heel groot. Mooie kleur, viel gewoon weg in het landschap. Dat was een duurzaam alternatief. En dat verkocht hij aan boeren. En dat bedrijf groeit met name in Duitsland. Want Duitsland heeft veel duurzamere visie op duurzaamheid. En dat is een duurzame visie. En dan ook nog lang. En dat bedrijf groeit. Het is een heel ander uitgangspunt. Wij kiezen een... Ik denk dat de overheid te blind staart naar de industrie.
Wat kunnen wij eraan doen? Wij als in jij en ik?
Volgens mij als je nu een podcast doet, gewoon leuke ondernemers en mensen die de wereld wel willen verbeteren, ongeacht waar ze vandaan komen. En gewoon, als je gewoon impact wil maken, triple bottom line impact, dan betekent dat je op zoveel assen kijkt. Je kijkt veel integraler naar hoe je wil ondernemen. Dus in ons geval werken we met mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt. We willen graag een duurzaam product. We willen een duurzame supply chain. En dat betekent dat wij continu elke dag naar een spreadsheet kijken. En denken, oké, maar wat voor product kunnen we maken wat eerlijk is voor de consument en eerlijk voor de boer? En hoe zorgen we dat ook wij nog wel wat aan verdienen? En dat zijn vraagstukken waar sommige ondernemers gewoon niet over nadenken. En ik denk dat jij als consument zou dan kunnen denken, ik ga alleen maar producten kopen, waarvan ik zeker weet dat het gezond voor mij is. En dat ik op termijn ook nog een lokale economie ermee help. En dat het ook eerlijk is voor iedereen in de keten. Daar hebben we met z'n allen mee staan. En het heeft geen zin om producten te kopen waarvan 80% van de ingrediënten uit Azië of Afrika komt. Of dat het hier vandaan komt en dan aan de andere kant van de wereld weer in elkaar wordt gezet, omdat dat efficiënter is en goedkoper. Dan moet je misschien wel afvragen of dat product wel zou moeten bestaan. Dat is een beetje hoe ik er dan naar kijk. Van, ja, dat is een heel gekke... een gekke uitwas van de economie. Omdat we het kunnen doen en we kunnen een supply chain en een logistieke keten opbouwen, dan moeten we het maar zo doen.
Ja, je ziet wel eens van die afbeelding waarbij tonijn wordt gevist in de Chinese zee, gaat dan naar India, naar Amerika, weer terug naar Sri Lanka en dan uiteindelijk belandt het in de winkel in Nederland. Of kippen die ook de hele wereld overgaan omdat ze geslacht, verpakt, ergens anders worden, in stukken worden gehakt. Nee, ik weet allemaal wat. Het is een hele aparte constructie, omdat dus bijvoorbeeld de transport over zee zo ontzettend goedkoop is op dit moment.
Ja.
Maar tegelijkertijd gewoon het meest vervuilend is wat we maar kennen. Maar het is verborgen en dus niemand ziet het. Het zit niet in je prijs. Het staat nergens op dat een onderdeel uitmaakt van jouw product wat je koopt. Dus het is heel erg onzichtbaar voor de consument om dat te zien. Maar toen ik van jullie product hoorde, heb ik gekeken op je website en dacht, oh ja, interessant product. En dan kom je bij het product om te bestellen en denk, jezus, dat is niet een goedkoop product. Oh. Dus ik vergeleek het met, vandaag nog weer even met het duurste product wat ik bij de Supermarkten Plus hier koop, wat ik vind dat ze wel een redelijke supermarkt zijn. Maar dan is het nog een redelijk stuk duurder dan het duurste pasta-merk. Of zelfs een pasta-merk wat voor 5% is gemaakt van erwten. Hoe heet het?
Kikkererwten,
oh. Juist.
Ja. Nee, de meest glutenvrije pasta's worden van 2,50 en wij zijn 2,95. Dat zijn niet de duurste in de markt. Nee, 2,95 is wel een beetje de normale prijs voor echt hoogkwalitatief goede pasta's. En dan zeg ik ook hoogkwalitatief. De meeste mensen zijn gewoon gewend om genetisch gemodificeerde dure tarwe pasta's te kopen. En die zijn gewoon niet goed voor je. Niet dus elke dag eet.
Want waar komen die pasta's vandaan?
Ja, nee. Kijk, even zo, die tarwe die wordt gewoon op grote schaal gewoon geproduceerd. En wij gebruiken spelt. Nou, er zijn twee plekken in Nederland, in drie plekken in Nederland waar je het wel goed kunt krijgen, in ieder geval voldoende. En anders in Duitsland. Wij stoppen er 50% groente in. Het is gewoon een heel ander soort product. Je kan het niet echt vergelijken met de pasta waar alleen tarwe in zit. Sowieso de spelt behoort tot de oergranen. Sowieso een ander soort. Het kost ook al meer. Dan werken we nog met deel restgroenten. Dan nog met normale groenten. Ik probeer te kijken of ik naar 100% restgroenten kan krijgen. Nou, dat kost meer tijd. Maar misschien hoeft dat niet. Wij willen gewoon zorgen dat mensen meer groenten gaan eten. En het zou mooi zijn dat wij zoveel mooie producten kunnen ontwikkelen. Dat over 10 jaar mensen zo geïnspireerd zijn om zoveel groenten te eten dat wij niet meer nodig zijn. Dat zou nog het mooiste zijn. Maar ik zie dat niet zo gauw gebeuren. Want groenten zijn gewoon duurder dan potje jam. Of knakworst van Unox of zo. Dus ik denk ook dat we daar gewoon iets anders in zijn. En we zouden het product ook echt wel goedkoper kunnen maken. Maar dan kom je weer op het dilemma uit. Halen we de vezels uit? Halen we de eiwitten uit? Wat haal je er dan uit? Dat is een heel ander soort filosofie. Wij willen gewoon een heel gezond product hebben, waar je en meer eiwitten hebt, en meer vezels, en meer vitamines, en meer mineralen. En die spelt, hè, nou kun je, het zijn langzame koolhydraten, maar de combinatie van al die ingrediënten zorgt ook voor dat het langzamer verteert, waardoor je eigenlijk veel langer op door kunt, meer verzadigd gevoel hebt. Dus het vereist ook wel, een stukje bewustwording en anders kijken naar je eten. Als jij onze pasta koopt en je doet er dan nog 200 gram groente bij, dan ben je ook aan je dagelijkse hoeveelheid groente. Misschien nog niet aan je vezels, maar zelfs daar kun je nog wel wat dingen aan doen. Ja, dus wij hebben zitten, ik denk dat we op zo'n 8-9 gram vezels zitten en je hebt ongeveer 40 nodig per dag. Ik denk dat jij bij een goede avondmaaltijd dat je er nog 10, 15 gram bij kan krijgen en dan kom je al best wel heel eind. En dan moet je dit ook niet elke dag eten, maar wel als je dit van 1 of 2 dagen per week eet, ben je beter af omdat je die pasta van 1 euro koopt. En het is lokaal geproduceerd in Nederland. En we werken met lokale leveranciers.
Want is jullie product nu goed beschikbaar in heel Nederland?
Ja, via Holland & Barrett wel. Via best wel boerderijwinkels en speciaalzaken. Via Crisp en Gorilla's kun je kopen. Ja, we willen natuurlijk wel bij de grote supermarkten terechtkomen. Maar het is een beetje de vraag: welke supermarkt, wat past het beste bij ons? Ook als product en als merk. Waar komt onze doelgroep? En welke doelgroep wil dit blijven betalen? En andere alternatieven, zoals het dan wel lukt om het goedkoper te krijgen, kies ik er denk ik eerder voor samen met Pieter om het product volledig biologisch te krijgen en voor dezelfde prijs in de markt te zetten, omdat ik een inferieur product zou gaan maken. Omdat ik daarmee een grotere markt ben. Ik wil dat ik van de consument gewoon wat meer moet nadenken over wat eet ik nu en wat zit er allemaal in.
Dat lijkt me de grootste opgave en tegelijk de meest lastige opgave is dus gewoon die consument overtuigen dat ze een ander product moeten kopen. Niet eens zozeer dat ze meer groente moeten eten, maar gewoon het feit dat je een gezonde product eet en wat duurzaam is gemaakt, wat lokaal is gemaakt. En dus al die andere aspecten die je in die pasta van een euro niet hebt.
Ja, als je voeding ziet als jouw dagelijkse medicijn om gewoon gezond en fit en lekker te voelen. Als iedereen dat uitgangspunt zou nemen, dan raak je pasta schap van de Albert Heijn gewoon niet meer aan. En dan raak je, als je dan rijst zou kopen, eet je minder rijst of eet je zilvervliesrijst, dan ga je veel meer op zoek naar vezelrijke ingrediënten. Dat is gewoon goed voor je darmen. Dus dat is gewoon een stukje kennis en bewustwording. En maar je zou ook, en dan komt de overheid weer in het spel. Je zou ook als overheid kunnen denken, oké, als we zeggen dat je gemiddeld 250 gram groente per dag moet eten en 40 gram vezels. Waarom creëren we dan 80% schappen vol waar geen vezels en al die andere dingen in zitten? Dat is gewoon onbegrijpelijk. Nou, ik bedoel, dat is gewoon een standpunt wat je kan innemen. En de Albert Heijn kost het niks. Zij hoeven alleen maar hun leveranciers te vertellen van jongens, jullie moeten die producten beter verrijken met vezelrijke ingrediënten. En dan is hun eerste reactie, dat wordt het duurder. Maar met de schaal van Albert Heijn, hoe groot zij zijn, kunnen ze ook goedkoper inkopen. En dan zou je ook kunnen zeggen tegen producenten, wij helpen wel met de inkoop. Want wij hebben namelijk onze afzetmarkt. En dan consument, ik denk namelijk dat de consument het niet eens door heeft. Als de meegemiddelde consument nu al wat hij staat, dat ze echt niet kijken naar wat er echt allemaal in zit. Dus als je er opeens 10, 20 gram vezels extra toevoegt, maar de beleving blijft hetzelfde, het wordt iets anders. Ja, misschien zeggen ze er wat van, maar ja, als je maar lang genoeg zegt dit is gezonder, ja, dat is marketing ook. Ja, dan zal de consument vanzelf wel denken, oh, dit is eigenlijk beter voor mij.
Maar dan zeg je, dan moet je dus een winkel als de Albert Heijn, die gedreven wordt door aandeelhouders, meekrijgen dat die zo'n strategie ingaan.
Nou, ik denk dat Albert Heijn moet accepteren dat ze in een dynamiek zitten tussen stakeholders en shareholders. En dat ze op een gegeven moment ook moeten accepteren dat ze een verplichting of een verantwoordelijkheid hebben voor het gezond aanbod. En dat je daar een rol in speelt. En dat is niet vervelend, dat is juist fantastisch. Hoe mooi dat zijn, ja.
De Jumbo is meer gedreven door familie-eigenaar, dus daar zit veel minder de winstfactor als drijfveer achter. Zou dat niet een logischer partner zijn dan?
Nee, dat zou kunnen. Ik denk alleen, dat bedoel ik met, het is een beetje gek dat je in een land kan zijn met zoveel supermarkten en dat de ene kiest voor duurzaamheid en de andere kiest voor winstmaximalisatie. En dan laat je het echt afhangen van de markt. Je kan ook zeggen als Nederland of als overheid, ja, wij vinden gewoon dat je de aanbod zodanig moet passen bij de gezondheid van mensen. Ja, dat moet kloppen en anders dan moet je gewoon meer belasting betalen. In die belasting moet je niet doorschuiven naar de consument, maar die moet je gewoon leggen bij zijn onderneming. Dus wij zijn een impactbedrijf. Wij willen investeerders die geloven in impact. In de eerste plaats betekent dat ben je goed voor de planeet, in de tweede ben je goed voor mensen. En dan laatste is ook nog geld. Maar het is niet, kun je geld verdienen. Want als wij zo'n investeerder naar binnen halen, dan weet ik dat we het product waarschijnlijk onder de 2 euro krijgen. Of nog goedkoper.
Ja. Dus als de Jumbo of de Albert Heijn of wie dan ook bij jullie komt, die hebben veel winkels. Kun je dat aan? Heb je die productiemogelijkheid om zo op te schalen?
Wij kunnen dat nu wel doen. Ja. Wij kunnen Nederland wel bedienen op de manier waarop wij dat zouden willen. En ook in samenwerking met hen.
Is er voldoende overschot aan groenten die je kunt gebruiken daarin ook?
Nederland heeft heel veel groenten. Dat is niet normaal. Nee, gisteren heb ik ook weer iets van 150 kilo wortels opgehaald voor een experiment. En dit was weer reststromen en dan kijk je ernaar en dan zijn ze zo klein. En dan zijn ze een beetje scheef in plaats van zo lang en helemaal recht. En zei die boer ook nog tegen mij van ja, dan moet je toch gewoon, pak gewoon lekker die van 2 euro of 10 kilo, dan ben je helemaal goed uit. Geen gezeik. Ik zei ja, maar daar heb ik er niks aan, want het is gewoon een wortel, is een wortel. Dus, nou, en dan kom je eigenlijk achter wat de echte prijzen zijn. Dus, ja, soms dan denken wij wel eens van ja, weet je, ik ben bezig en dan begin je zo goed te snappen hoe die waardeketen in elkaar zit en hoe duur ingrediënten zijn. En dan pas kom je erachter van hoeveel een supermarkt wel aan marges maakt op producten. En dan denk je, zo. Dat is eigenlijk best wel heftig als je dat realiseert. Zeker als je realiseert hoeveel armoede in Nederland is. Ja. Dus ik kan me daar soms wel een beetje over. Elke dag verbaas ik me wel over. Ja. Je kan consumenten echt zo gek maken als ze willen met marketing. Dat is inmiddels wel duidelijk. Ik wist het nooit, maar nu ik snap dat ze, ik noem het, zei het inkopen voor 5 cent op de kilo, per 10 kilo misschien wel. Ik weet niet hoeveel ze, ik denk dat een grote supermarkt misschien wel 50 cent per 10 kilo betaalt. Nou, dan zijn ze misschien 5 cent kwijt en vervolgens verdienen ze daar nog 60, 70 cent per zak op. Dit is niet normaal hoe dat systeem werkt. Dus als je dan de overheid zegt, we moeten armoede tegengaan, we moeten zorgen dat mensen meer groente gaan eten, ja. Ga dan ook maar even bedenken waarom je nog steeds belasting heft op groente. Of waarom je niet gewoon een zegt van, hey supermarkt, jullie mogen gewoon minder marge pakken op groente, maar boeren moeten iets meer verdienen. Maar jullie hoeven niet zoveel te verdienen op groente. Het is gewoon een beetje gek. Want mensen die geen geld hebben, die pakken dan geen groente, maar die pakken dan gewoon een Unox-worst als het ware. Dat is een beetje de, of zo'n roze koek.
Ja, dat ben ik het mee eens. Dat is natuurlijk wat gebeurt. En het zijn natuurlijk ook altijd mensen die dus daar. Het is de mensen die jullie product pakken, die zijn natuurlijk hoger opgeleid, omdat ze meer lezen, meer zichzelf onderwijzen. Sportiever bezig zijn, meer geld verdienen. Dus die zitten in een situatie waarin ze gewoon meer in aanraking komen met dit soort informatie die jij nu geeft. En de mensen die dat niet doen, die hebben geen krant, die kijken wel tv, maar die kijken niet het nieuws. En die kopen gewoon de goedkoopste producten in de supermarkt, omdat dat eenmaal ervoor zorgt dat zij elke maand gewoon kunnen eten en niet tekort hebben.
Ik snap het ook. Ik vind het alleen, het is een beetje, dat bedoel ik wel, hè? Je bent een bedrijf bouwen, je bent een product maken en je bent continu bezig met, okay, hoe maak je een product dat toegankelijk is, maar nog steeds heel goed is. En dan is het aan ons om iedereen maar straks maar te informeren van dit product is gezond en wij zijn alleen maar bezig met gezonde producten maken. Daarvoor werken we met Wageningen en andere partijen samen om gewoon continu na te denken, hoe maak je nou kwalitatief goede producten die betaalbaar zijn. En hoe zorg je nou dat je die markt daarmee een beetje gaat veranderen? En het is heel makkelijk om te zeggen dat je een merk bouwt en dan vervolgens verkoopt aan een Unilever en dan zeg van, nou ja, dit was het dan. En dan gaan zij sleutelen aan je product. Maar zo werkt dat gewoon niet. Niet als je een impactbedrijf bouwt. Dan ben je gewoon, en dan zit je erin voor de lange adem. En dan ben je en bezig met, terwijl je een merk bouwt, ben je bezig met productie en ben je bezig met de waardeketen. En alleen dan geloof ik dat je snel impact bouwt. En dat zie je met Tony. Die zijn en een merk aan het bouwen en zijn pas chocola aan het produceren en ze proberen hun keten te veranderen. En dat is gewoon niet, dat is niet eenvoudig.
Nee, het is niet eenvoudig. Je hebt een voorbeeld zoals de vegetarische slager, die natuurlijk ook zo'nzelfde insteek had als jullie. En dan zie je toch dat ze een paar mensen gaan verkopen aan Unilever. Ja. En om die schaalgrootte voor elkaar te krijgen die ze zoeken.
Ja, maar zij hebben wel iets gewoon voor elkaar gekregen wat heel veel bedrijven niet doen. En dat zij hebben Unilever zover gekregen uiteindelijk. En dat is het ook om volledig die transities, versnelling te maken naar vegetarisch vlees. Als het ware. Dus plantaardig eigenlijk. En die interne driver die is voor Unilever veel moeilijker om te maken. Want je zit met allerlei bedrijfscultuur, wat je moeilijk kunt weggeven aan aandeelhouders. Dus dan heb je dus ook al die vernieuwers nodig. En ik denk ook dat dat geldt voor Tony Chocoloni ook. Die moet ook gewoon de verandering teweeg brengen. En dat willen wij ook. En als wij een waardeketen kunnen opbouwen die veel duurzamer is, die zij niet hebben, ja, dan is dat voor, dan vind ik het helemaal prima dat zij denken van, oh, dit is een interessant bedrijf. Omdat wij er alles aan doen om die waardeketen zo duurzaam mogelijk te laten opereren. En dat betekent nu dat ik met de boer in Friesland een pilot opzet om te kijken of ik tegen kostprijs kan inkopen en hem maandelijks geld kan uitkeren. Omdat hij dan minder vastzit aan het financieel model van banken. Maar dan krijgt hij gewoon als het ware bijna maandelijks salaris uit wat hij verdient aan ons en de omzet die wij daarmee creëren met zijn ingrediënten. En dan moeten wij alleen nog een verdienmodel bedenken waarin hij en wij allebei nog steeds verdienen. En misschien is dat iets minder dan normaal. Ja, dus dat wij iets minder verdienen, maar hij verdient ook gewoon goed in plaats van dat wij hem uitknijpen als boer.
Heb je een beeld wanneer dat praktijk gaat worden?
De pilot?
Ja.
Sowieso volgend jaar. Dus we zijn nu, ik heb nu 3 modellen gestuurd van verdienmodellen. Ik zeg van joh, ga eens even met je vader zitten. Ik probeer eens een beetje te rekenen en kijken of we hiermee een pilot kunnen starten. En wat het oplevert wanneer je in de knel komt van met ja, financiële middelen of niet. Het is ook een beetje pionieren, denk ik. Ik ben een beetje zoek gaan naar de juiste contracten samen, zodat hij dingen kan doen en dat hij toch maandelijks buffers opbouwt. Ja, sowieso volgend jaar. En onze hele biologische lijn wordt met zijn wortels gedaan. En het is ook geen biologische boer die aan monocultuur doet. Hij doet gewoon strookteelt en op alle mogelijke manieren is hij biologisch en biodynamisch. Dus dat zijn ook dingen waar we mee op zoek gaan en kijken van oké. Er zijn allerlei certificeringen die zeggen dat een boer duurzaam opereert, maar uiteindelijk is het nog steeds monocultuur. Dat kun je nog wel biologisch zijn, maar de bodem heeft ook niks aan. Maar wij willen ook beter bijdrage leveren aan de bodem. Dus dan, als je met strookteelt werkt, dan weet je in ieder geval, die hebben om zoveel tijd hebben ze land weer in rust. En dan behandelen ze hun bodem weer met kruidenbedden en dat soort dingen. En wij hoeven dat niet te vertellen, maar we kunnen het wel uitvragen aan de boer. En de vraag van iemand, doe je er zelf aan en ben je bereid om te investeren?
Mooi. Jullie zijn op zoek naar investeerders om uit te breiden, internationaal.
Ja.
Hoeveel heb je nodig?
Minimaal 700.000 euro.
En wat ga je dan doen met die 700.000 euro?
Dat is een deel machines. Dat is voor groenteverwerking. En dat is ook omdat we gewoon beter in de vingers zullen krijgen van oké, hoe kun je nou groente op een goede manier verwerken dat wij het in onze pasta krijgen. Dat is ook een stuk innovatie weer op producten. Dus we hebben al 9 producten. Ik ben ook bezig met 2 specials. 1 pasta voor mensen die suikerziekte hebben of type 2. Of het überhaupt mogelijk is. Nog een ander product. Daar gaat nog een softwareontwikkeling voor, zodat we eigenlijk al onze leveranciers, partners en klanten allemaal op 1 platform krijgen. En dat is schaalbaar. En ik denk dat een deel van het geld gaat natuurlijk marketing en personeel zitten, maar ook gewoon zorgen dat we op het supply chain stuk, dat we dat echt, als we naar Duitsland gaan, dat we Duitse leveranciers vinden van ingrediënten. En eventueel een Duitse partner die gewoon met ons pasta kan produceren. Zodat we veel meer lokaal gaan opereren. En dus misschien merken ze nog steeds Holy Greens, maar de achterkant zijn gewoon allerlei verschillende pasta producenten. Die het ontwikkelen.
Het is wel de weg die ik denk die van belang is. Dat je, als je naar duurzaamheid kijkt, dat je als je gaat schaal gaat vergroten, dat je nog steeds blijft denken, hoe kan ik er dan voor zorgen dat ik dat doe op een lokale manier?
Ja, het alternatief is producent vinden die duizenden kilo's per dag kan produceren. En dan goede contracten sluiten en dan ben je er ook. Alleen, ja, wij willen heel groot worden en klein zijn. Ja, en dan kom je op een iets ander model uit. En dat betekent, wij denken steeds van, misschien hebben we wel 10 locaties allemaal gekoppeld aan ons platform. En dan kunnen we elke pasta vraag, wat dat ook mogen zijn, kunnen we gewoon aan. Ja, en als wij dan onszelf ook nog gewoon goed beloven dat we geen concessies doen op ingrediënten. Maar dat we op termijn alleen maar met de beste ingrediënten willen werken. Met de beste duurzame boeren. Dan krijg je als consument of je niet. En wederom wat je vroeg me van, hey, wat moet de consument doen? De consument die kun je niet, kan niet vragen omdat ze op alle aspecten gaan nadenken. Maar dat ze bij ons wel blind kunnen vertrouwen. Op de manier van, deze jongens, dit bedrijf, dit merk. Van hun weet ik 100% zeker dat als ik op een website ga of ik heb een product in mijn handen, dat ik op hun website kan vinden waar alle ingrediënten vandaan komen en op wat voor manier geproduceerd is en of het goed was voor de planeet en daarom ook goed voor mij. En dat is op het moment dat de consument het sprongetje kan maken van hey, als het goed is voor de planeet, dan is het ook goed voor mij, maar dat is de natuur, dan denk ik dat wij de consumenten wel winnen.
Hoe weet de consument nou dat hij jullie kan vertrouwen?
Is dat wij heel transparant gaan communiceren over wat er in onze pasta zit en hoe onze keten is opgebouwd. En hoe de boeren ook werken. Dus dat betekent aan het eindproduct, we sturen alles op naar laboratorium en proberen te samen te werken met de universiteit om te begrijpen van hey, hoe kunnen we dat product nou, die vezels, eiwitten, worden goed afgebroken, ja of nee, wat is de eiwitopname. Omdat we gewoon goed willen snappen wat er gebeurt. En dat we gewoon een kwalitatief beter product hebben gemaakt. En tegelijkertijd voor alle stappen in de keten, dat we ook weten dat onze leverancier die bezorgt bijvoorbeeld, dat die misschien CO2-neutraal rijdt. Als met deze boer, dat we hebben nu gewoon surveys waarbij we de boer vragen van hey, hoe zit jouw operatie in elkaar? Dat we gewoon dingen uitvragen. En dat we gewoon selectief worden met de boeren op termijn waarmee we samenwerken. We gaan zeggen, okay, we hebben 10 duurzame boeren, dit is hoe een operatie werkt. En dat je dat gewoon kunt opvragen. Ik denk, want dat is denk ik ook, als je het wil weten, dan is het beschikbaar. En als we een model maken wat ook schaalbaar weer is naar andere boeren, wordt het voor andere boeren makkelijker om daar aan mee te doen, omdat wij op een andere manier produceren. Wij hoeven niet één hele grote boer te hebben met 20 hectare wortelen. Wij kunnen 50 kleine boeren hebben die allemaal wortels hebben en bieten en allerlei verschillende dingen. Nederland is zo'n klein land en logistiek zo goed georganiseerd. We hoeven niet te werken met monocultuurboeren.
Is daarin voor jullie blockchain een oplossing of niet?
Nee.
Om de keten transparant te maken?
Nee. Dat kun je ook wel met een normale software. Blockchain is volgens mij het enige interessante. Maar het enige interessante echt vind ik aan blockchain is dat je het versleutelen van data, waardoor je het niet kan veranderen.
Nee, ik had een gesprek gehad met Marike, geloof ik, hè, van de New Fork, waarbij zij dus de keten van bepaalde voedsel transparant maken met blockchain, waar je precies kunt zien waar de grondstoffen van die voeding vandaan komen. Ik vond het een super interessant idee.
Transparant maken kan ook gewoon met een Excel sheet doen. Alleen een Excel sheet, daarvan is de data komt uit één centrale database, dus je kunt gewoon veranderen. Als ik sleutel heb, kun je gewoon veranderen. En blockchain, als jij en ik iets met elkaar delen, en dan kun je zeggen, ik heb versleuteld. Deze data voor mij wordt gewoon versleuteld. En ik heb alleen mijn toegang tot het. En ik kun je niet meer veranderen. Dat is het enige voordeel. Vind ik, hè. Dus ik ben het best op het design. En denk ik. Ik denk dat de meeste waarde wat voor ons gewoon gaat werken, is dat we zowel aan de achterkant en de voorkant, dus wat jij als consument ziet, dat we dat allemaal, die data allemaal opslaan. En dat we beter begrijpen over hoe er gewerkt wordt als boer zijnde en wat een boer nodig heeft en andere partijen. En dat we daardoor een duurzaam operationeel model hebben ontwikkeld. Dat is wat we nodig hebben. En dan is blockchain zou een hele goede tool kunnen zijn om een bepaalde manier van werken af te dwingen. Want dan system says no of system says yes. En dat zul je niet hebben als ik nog steeds handmatig allemaal dingen moet opvoeren. Dat is een beetje, ik snap het vergezicht. Maar dan zou ik bijna zeggen, laat de overheid dan maar zeggen, oké, bouw gewoon systemen waarin je niet, waar je die vrijheid niet meer hebt. Maar ja, dat is best wel niet liberaal gedacht. Dus ik bijna een ander soort systeem, maar we hoeven nu, we kunnen met voldoende allerlei software oplossingen kunnen we dingen aan elkaar knopen, waardoor het nu al transparant wordt voor de consument. En dat jij volgend jaar al kan zien bij een bepaald soort serienummer dat je zegt, oh, dit komt van Boer Piet, of Boer Volkert uit Friesland. En die zit daar en daar. Ik weet waar de speld vandaan komt. Ik weet waar dit vandaan komt. En over het algemeen weten bedrijven dat wel. Zo, het is alleen tot niet transparant gemaakt.
Wat is, we hebben een aantal dingen besproken over lastige dingen in jouw wereld, in jouw keten. Wat is van jou nu op dit moment de grootste bottleneck?
We hebben geld nodig om te schalen en verder in de markt te zetten. Ja, de marketing blijft altijd natuurlijk een leuke uitdaging, maar dat is gewoon een leuke uitdaging. En ik denk, ik heb 6 jaar als innovatieconsultant wel gewerkt. En ja, ik denk dat mijn jaar volgend jaar gaat alleen maar draaien om de value chain. Hoe zit die in elkaar? En kan ik daar een waardemodel uit bouwen? Iets wat anders is dan wat we nu gebruiken in de markt. En lukt het ons om een financieel model of een businessmodel te ontwikkelen, gecombineerd met juridische contracten waarbij boeren waarmee wij willen werken voldoende verdienen om hun business te draaien, maar wij ook. En dat de consument dan ook nog een goede prijs kan betalen en dat ze het willen betalen. Dat is denk ik wel echt waar ik volgend jaar mee bezig ben. En dat betekent dat ik boeren moet gaan interviewen en dat doen we al. Ik heb een stagiaire uit Duitsland die zowel Nederland-Duitse boeren aan het interviewen is. We hebben echt die hele keten in kaart gebracht van ons en ook andere partijen. En kijk, hoe zit het blokje nog daar? Wat zit daaronder? Werken ze? Dat zijn wel dingen waar ik echt vooral mee bezig ga zijn. En dat betekent dat Pieter heel vaak, met name met de commercie en sales bezig zal zijn. En krijg nog een marketingdirecteur die daarmee bezig gaat zijn. En ik met name in het product en samen met Maurits continu bezig met impact. En voldoen we aan onze eigen doelen, ja of nee?
Is er iets wat jij wil meegeven aan de luisteraar als consument?
Ja, wat zou ik nou mee kunnen zeggen? Ja, ik heb misschien één lijfspreuk, denk ik. Dat is van Frans van Oem. Dat is on the road to which I travel, I keep endlessly creating myself. Ik denk gewoon dat je als consument of ondernemer of wie je luisteraar ook is, je hoeft niks alleen te doen. Maar als je gewoon continu bezig bent met veranderen en ook daar je focus op legt, in plaats van het vasthouden aan hoe dingen zijn, en dan gewoon denk van ja, ik moet veranderen. En maar dan wel denk van, oh, maar dat hoef ik niet alleen. En misschien is de tweede stap, ja, maar er zijn anderen die het misschien al hebben gedaan. Dan wordt je leven zoveel makkelijker. Ik doe niks zonder partners. Ik heb overal wel iemand voor die kan bellen. Mensen kunnen mij ook altijd bellen en ik word ook heel vaak gebeld om advies, of ideeën of mensen komen even langs. En net ook zat ik met Maurits in het gesprek en dan krijg ik ook weer gewoon 2 namen door. Ik heb een idee om, ik wil graag de pasta drogen, duurzamer kunnen doen, maar dan zeg je dat en dan komt er zo weer ergens een technisch persoon vandaan. En verandering is gewoon leuk en dat hoef je niet elke dag te doen, maar het is wel nuttig om continu bezig te zijn met van hoe kan ik nou duurzamer, efficiënter, socialer worden als bedrijf en hoe doe ik dat en wie heb ik daarvoor nodig?
Jij had het net over jouw boekenkast, dat is mijn afsluitende vraag. En als je naar de wereld van vandaag kijkt en waar jullie mee bezig zijn en wat jou bezighoudt, wat is dan het boek dat jij zou adviseren wat mensen moeten lezen?
Dat is The Wizard and the Prophet. Van Man. Ik denk dat is wel een... Ik denk, voor alle luisteraars, kan ik aan iedereen aanraden, dat is eigenlijk de dynamiek van waar we nu in zitten. Conflicterende theorieën van, we kunnen de wereld alle problemen oplossen met technologie, of we kijken naar het ecosysteem van waar we in zitten als wereld en wat moeten we dan doen. En je kan zeggen, ook ons product kan zeggen, moeten we nou producten maken met veel groenten, of moeten we groenten goedkoper maken zodat mensen meer groenten gaan eten? Wij zijn, dus ook wij, ik zit daar ook in vast. En we hebben de aanname dat we met geld en technologie alles oplossen. Dus eigenlijk wat je doet met dezelfde oplossing, creëren we nieuwe problemen waar we nieuwe dingen voor moeten oplossen. Dus wat wij doen, we denken, oh, de wereld, we hebben klimaatproblemen. Het ene gebied is heel droog, het andere gebied veel regen. Wat als wij nu ionen in de wereld schieten, in de lucht schieten, gaat het dan regenen? Ja, dat gebeurt nu al op plekken. Ja, dat is van de zotte. Ik kan ook zeggen, we gaan gewoon minder uitstoten. Gedragsverandering. Dus ik denk, en dat boek legt wel heel leuk uit aan de hand van van biologen, hoe zij dat hebben gekeken naar, naar de natuur en hoe dat gebeurt in de natuur als er te veel van het ene is wat er dan gebeurt. En ik vind het gewoon echt een heel interessant boek.
Malte, het was super om van je te leren. Dank je wel voor jouw inzichten en ideeën over de markt, over de overheid, over geldstromen, innovatie. Dat is fantastisch. Dank je wel, Walter. Dat was het mooie gesprek met Walter. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar nhanning.nl/show331. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering op je telefoon? Dat kan. Heel eenvoudig. Ga daarvoor bijvoorbeeld naar de Apple Podcast app die standaard op de iPhone zit. Open deze app, klik op het vergrootglas, zoek de Erno Hanning Show op en klik op abonneer. Vink ook nog even aan dat je die wilt downloaden, de afleveringen. Heb je een Android-telefoon, dan installeer je bijvoorbeeld eerst de Player FM app. Open die app, zoek de Erno Hanning Show op en klik op abonneer. Dankjewel vast. Heb je een vraag, een opmerking, reactie over deze aflevering met Walter of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast@ernohanning.nl. Ik hoor supergraag van jou. Wil je leren hoe je ieder kwartaal 195 belangrijke acties realiseert? Wil je 7 tips hoe je uit de waan van de dag komt en de lange termijn doelen realiseert? Vraag dan het boek Impactbeslissingen voor een leider aan op ernohanning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en EPUB versie. Wil je de papieren versie van het boek? Dat kan ook. Je betaalt alleen de verzendkosten. Mijn nieuwste boek is altijd gratis. Vraag het daarom nu aan. Je vraagt jouw boek aan op ernohanning.nl en ik weet, je hebt een volle agenda. Je leest het in 1 avond tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.